Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit het verenigingsgebouw De Openhof van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Nadat vader en zoon Polderman op die zondagmorgen al vroeg uit het huisje aan de Beursstraat zijn vertrokken, zijn moeder en Helene samen achtergebleven. Buur Bolle, die een radio bezet, heeft beloofd om hen op de hoogte te houden van de toestand. Lastig dat zij zo'n apparaat niet hebben. Ze gissen nu maar wat. Ze moeten het nu van hun buren hebben. Terwijl ze gespannen afwachten, komt de buurman haastig om de deur gelopen. Wat zal die hun nu weer te vertellen hebben? Ze schrikken op van wat hij hen meedeelt. Hij heeft juist even naar de nieuwsberichten geluisterd en gehoord dat er nog meer binnendijken zijn bezweken. Bij de Oude Dijk is het ook kritiek, laat hij er in één adem op volgen. Ik zou er maar rekening mee houden dat we hier ook overlast krijgen. Ik heb samen met mijn vrouw de belangrijkste dingen naar zolder gebracht. Een oliekachel en water en voedsel voor enkele dagen. De meubels ook. Je weet maar nooit hoe hoog de vloed stijgt. Ik waarschuw je maar vast. Vrouw Polderman zucht. Moet dat nou, zegt ze bezwaard. Is dat niet wat voorbarig? Lopen we zo God niet voor de voeten? Hij kan ons toch bewaren en behouden. En dan op zo'n dag, dat is Gods dag. We houden die dag in ere. Al het onnodige werk laten we rusten. O, wat een zondag toch. De buurman knikt. Dat wil hij niet tegenspreken. Maar laten we de zaak nuchter bekijken, buurvrouw Krientje. We moeten doen wat onze hand vindt om te doen. Dat is nu noodzakelijk in deze barre toestand. Dat is waar ook, geeft vrouw Polderman toe. Ga maar snel aan de slag. Roep anders Maatje, mijn vrouw, ze is potig genoeg. Bij ons is de boel al op zolder. En zij is nu ook maar alleen. Bolle kijkt haar daarbij iets wat vragend aan. Het is een stille wenk. Moeder Polderman begrijpt het al. Ze mag hier wel blijven als ze dat wil, zegt ze met een vriendelijke hoofdknik. Met haar buurvrouw heeft ze medelijden. Ze is toch altijd zo zenuwachtig. Ze heeft goede buren aan deze mensen. Jammer dat ze naar geen enkele kerk gaan. Of ze nog in God geloven? Moeder Krientje, Polderman weet het niet. Ze heeft wel eens met de buren gesproken over God en zijn dienst. Maar dan zwijgen ze in alle talen. Buur Bolle had een slotte geantwoord. U moet ieder maar laten in de waarde waar hij in is. Ze had toen nog gewezen op het kortstondige van een mensenleven. Eens zullen we moeten sterven en dan God ontmoeten. En als ik mijn medemens zomaar ongewaarschuwd laat voorthollen op de brede weg, dan zal dat bloed op mij rusten. Het zal van mijn hand geëist worden. Maar daar had buurman Bolle tegen geprotesteerd. Ieder moet zijn eigen boontjes maar doppen. En nu basta. Jammer. En nu komt Bolle hen waarschuwen voor het gevaar van overstroming. Hij staat daar met de deurknop in de hand op het punt om haastig te vertrekken. Zijn gezicht ontspant als hij de uitnodiging van vrouw Polderman hoort. Nu gaat hij veel gemakkelijker voort. Hij weet dat buurvrouw Krien zijn vrouw zal opvangen. Haar kalmeren als ze te kwaad krijgt. Ze is zo gauw overstuur. Hij laat haar ook niet graag alleen. Daarom heeft hij al te lang getalmd, vindt hij. Zijn plecht roept hem naar de dijk. Buurman is al verdwenen en steekt nog even zijn hoofd bij hem thuis om de deur. Hij kust zijn vrouw gedag. De grote, sterke vrouw huilt. Je bent welkom hiernaast, bij buur Polderman, deelt hij haar opgewekt mee. Misschien kun je gelijk helpen door wat spullen naar boven te brengen. Maatje Bolle veegt haar tranen weg. O, gelukkig, nu hoeft ze niet alleen te blijven. Haar ogen kijken Breeuw haar man dankbaar aan. Ze heeft toch zo'n goeie lobbes van een vent. Dat hij wil varen, snapt ze best. Het is natuurlijk zijn werk. Terwijl ze haar jas aantrekt, slaat ze nog een laatste blik in haar huisje. Het is kaal en leeg. Nagenoeg alles wat te versjouwen viel, is naar boven verhuisd. Dan loopt ze achter haar man aan tot aan de buitendeur. Staande in de deuropening zwaait ze hem net zo lang na totdat hij niet meer te zien is. Dan trekt ze de deur achter zich dicht en draait die op slot. De sleutel steekt ze in haar hangtas. Haar geld en papieren zitten daar ook in opgeborgen. Ze omklemt het hangvat met het lakleren ding alsof daar al haar houvast in moet zoeken. Met een paar stappen over het tegelpad is ze al waar ze wezen moet. Ze heeft haar mantel niet vastgeknoopt. Aan de wind blaast die als een scheepzeil op. Haar jaspanden wapperen omhoog. Je zou van de weg waaien. Die storm houdt lang aan. Ze hoeft niet lang te wachten om binnengelaten te worden. De deur gaat al open als ze net op de deur klopt. Helene trekt haar aan de hand naar binnen toe. Ze helpt de buurvrouw uit haar jas en Wilhelm op de kapstok kwijt. Maar Maatje Bolle beduidt haar dat ze hem liever gelijk naar boven brengt. Die kapstok kan ze gelijk wel meenemen. Helene laat haar begaan. Die buurmaat houdt van opschieten. Het meisje roept haar moeder en dan kijken ze elkaar vragend aan. Wat een benarde tijd beleven we toch, lezen ze in elkaars ogen. Maar toch doen ze wat hun hand vindt om te doen. De Heere weet ook van hun nood af. Vrouw Polderman denkt stil aan wat zij van de gevaarlijke stormwind te vrezen hebben. Maar toch, God is aan blijft haar een hoog vertrek. Maar het water kan toch daarom nog wel komen. Maar groter dan de helper is de nood toch niet. Even later komt Maatje van boven terug en pakt wat ze grijpen kan. Alles moet naar de zolder toe. Helene en haar moeder volgen het voorbeeld van de voortvarende vrouw. Ze werken al maar voort. Even later staan alle bedden boven. De tafel, de theekast, het dressoir tellen ze met hun drieën de trappen op. Ten slotte volgt dan de kachel. Die hebben ze eerst uit laten gaan. Water hoeven ze gelukkig niet naar boven op zolder te slepen. Op zolder is een waterkraan. Ze hoeven alleen maar te tappen. Je kunt immers niet weten of de watervoorziening het blijft doen. Ze vullen vlug de grote melkbus die ze nog van vroeger hebben, toen ze zelf nog een paar koeien hadden. Krien Polderman komt van huis uit van een boerderij. Ze had dat ding altijd bewaard. Hij stond in de gang, vol met droogbloemen. Dat stonk wat mooi. De nes werd er prachtig door opgevuld. Maar nu komt hij goed van pas. Ze heeft het ding eerst stevig uitgeboend en toen met het heldere kraanwater gevuld. Sjonge, wat zijn ze druk bezig. Het lijkt nu helemaal geen zondag meer. Pfft, ze hebben het er warm van gekregen. Dat de kachel niet brandt op deze koude februaridag, voelen ze op dit ogenblik niet. Het zweet gutst moeder van het voorhoofd. Buurmaat gaat onvermoeid voort. Tis toch wel een sterke vrouw, overlegt Helene. Lichamelijk wel, maar geestelijk is moeder toch veel sterker dan zij. Ondanks de vreemde toestand blijft moeder zo kalm. En Helene weet wel hoe dat komt. Tis haar geloof. O, wat is ze jaloers op moe. Zelf is ze niet zo zeker. O, als zij eens verdronk in de wilde zee. Ze hoort niet anders dan doodsberichten. Bruyenaars hebben over het hele eiland vrienden en bekenden. Buurvrouw heeft haar onder het verhuizen erover verteld. Ze weet altijd alles. Dat komt door die omroepbuis, de radio. Waar is de buur opeens gebleven? Net zag ze haar forse gestalte nog langs zich heen schieten. Zeker alweer naar boven, bij moe. Meteen is Helene ook al naar de zolder gewipt. Ze hoort heen en weer schuiven van meubels. Maar buur Bolle is hier niet. Moeder is bezig om wat orde in de chaos te scheppen. De tafel staat in het midden, de stoelen eromheen. De bedden moeten ook nog wat naar de kant geschoven. Gelukkig dat de zolder zo ruim is. Help me even om de bedden op te maken, vraagt moeder zonder op te zien. Ze hoorde aan de stap dat het haar dochter was. Het waren lichte voetstappen die de zoldertrap opliepen. Helene heeft al een matras beet en schuift die in het tweepersoonsbed. De lakens trekt ze er strak omheen. Ze is handig en binnen korte tijd zijn de bedden in orde. Zullen we het petroleumstel maar aansteken? Vraagt Helene dan. Dat ding heeft geen afvoer nodig. Moeder knikt. Ze moet opeens naar haar dochter kijken. Wat is ze haar tot steun, nu vader Huip en Huip weg zijn. Helene is een ernstig kind, altijd geweest. Heel anders dan Huip. Die kan soms zo onverschillig doen. En als ze het goed heeft, zit hij nu al achter een meisje aan. Ze komt uit Nieuwerkerk, heeft Helene haar verklapt. Als ze maar naar de kerk gaat, piekert mevrouw Polderman. Dan kan het voor Huip misschien nog ten goede keren. Op huisbezoek heeft ze wel gemerkt dat haar jongen met veel vragen loopt. Vragen over het geloof, de kerk en de uitverkiezing. Maar vragen die vaak opkomen uit de vijandschap van een onherboren hart, dat is voor haar wel duidelijk. Ze heeft het er met de oude Nart Schuitenmaker wel eens over gehad. Hij is de oudste ouderling van de kerk en een man met veel levenservaring. Hij heeft toch veel met Huip op. Wat het is, kan hij niet verklaren. Maar hij gelooft dat Huip nog eens zal worden toegebracht. Zou het? Dat zou een wonder van boven zijn. De beide vrouwen werken door en het komt alles op orde. De kachel brandt nu ook en ze nemen zich voor om hier zo lang te blijven tot het gevaar geweken is. Of, verder, kan Helene niet denken. En ook voor vrouw Polderman is de toekomst verborgen. Opeens horen ze gestommel. O, daar is buurmaatje toch weer. Wat steunt die? Het lijkt wel een stoomboot. Helene is nieuwsgierig waarom ze zo hijgt en puft. Ze kijkt in het schemerige trapgat. Schouders vullen de nauwe doorgang. Buurmaatje draagt een krat vol met levensmiddelen op haar hoofd. Afwachtend blijft het meisje staan. Wat moet zij daar nu mee? En waar haalt ze die boodschappen vandaan? Zoveel! Met een wilde smak zat de vrouw de kist op de zoldervloer. Ziezo, zegt ze, op de voorraad wijzend. We hoeven geen honger te lijden, klinkt het zacht. Ze is buiten adem. Geen wonder ook door al dat gesjouw. Waar hebt u die vandaan? Wil moeder Krien weten. Bij mij van de zolder, zag ze nog eens. Nou, tes te hopen dat we het hier niet allemaal nodig hebben, mompelt vrouw Polderman. Het is wel voor een week proviant. Helene zal op het petroleumstel thee zetten. Hoe laat is het eigenlijk? Vraagt ze. Door al die drukte zou je niet eens meer weten of het morgen of middag is. Waar is de klok? Oh, maar die staat stil. De wekker dan, huilt buurmaatje. Verbaasd kijkt Helene Polderman op de wekker, die ze uit een mand opdiept. Hoe kan dat? Nee, maar, het is bij vieren. Hoe is het mogelijk? In haar gedachten kon het nog geen 12 uur zijn. Zo vliegt de tijd met dat gedoe. Maar het schrik bedenkt ze dat het zo vloed zal worden. Nog een uur ongeveer. De mannen uit Brunesse doen intussen hun best om de oude dijk te verzwaren. De zandzakken stapelen zich op lange rijen. Er zijn zelfs vrouwen en kinderen te hulp geschoten om zandzakken te vullen. Zal de dijk het houden? Het taluut van de binnendijk kalft steeds maar af. De burgemeester gebiedt dat de noodklok moet worden geluid. De toestand is uiterst kritiek. Ze zullen het moeten opgeven. De klokken beieren en de brandsirenes loeien. Het klinkt alles angstaanjagend over het eiland. Nog zwoegen de zeeuwen voort. Hij gaat erop of eronder. Volhouden, mannen, het water stijgt nog. Maar dan opeens, om 5 uur, op zondagmiddag, vallen er kraters in het wegdek. De grond zakt plotseling en wordt weggezogen. Het gat in de dijk wordt volgegooid met zakken zand. Maar het is onbegonnen werk. Ze moeten maken dat ze wegkomen, anders... Gauw, gauw, weg hier, van hier. De klokken luiden al door, het water komt. Bim, bam, bim, bam. Breeuwbolle ziet het water door het dijkgat stromen. Het loopt de Bruinesse polder in. Hij vlucht met de stroommannen mee naar de kant van het dorp. Ze kunnen het water niet voorblijven. Ze rennen voor hun leven. Maar ze komen moeilijk vooruit. Het water stijgt snel. Het komt al tot hun knieën. Voort, voort! Daar rijdt ook een man in een jeep. Hij is onderweg naar de oude dijk. Maar hij kan niet meer terug. In paniek zoekt hij een uitweg. Maar dan raakt hij van de weg af en belandt in de sloot. Nog probeert hij zich te bevrijden. Maar het baat niet. Hij verdrinkt. Een eind verder is de dijk nog goed. Als bezetenen klemmen ze tegen de steile barm op. Nu gaat het beter. En ze naderen de bewoonde wereld. De boerderij, de Vier Wenden, staat al tot de ramen onder het water, ziet Bolle. Hij moet snel zijn. Misschien kunnen ze nog net het dorpscentrum halen. Er lopen nog meer mensen mee. Boeren drijven hun koeien en paarden voor zich uit. Een kar op hoge wielen vervoert een gezin. En een aanhanger erachter staat vol met varkens. Af en toe ploffen er vluchtelingen in het koude nat. Het is om te verstijven. Maar de moed der wanhoop maakt hen tot alles in staat. Voort, voort. De weg beweegt opeens. En het lijkt wel alsof ze zo de diepte in zullen zinken. Maar het gaat alweer goed. Ze letten niet op de vele schrammen en wonden die ze oplopen. Achter hen valt er weer een gat in de weg. Ze zijn nog net op tijd. Ze vluchten voort. Beneden in de polder kookt een woedende zee. Het is een grimmige tocht door het spookoord van het woeste water. O, als ze het maar halen. Het geloei van de koeien, het gekakel van de kippen wordt steeds indringender. De dieren moeten verdrinken. Het gulzige water stoort zich niet aan hen. Het kolkt en borrelt en zoekt brullend zijn weg in de steeds bredere stroom. De stormramp mondt uit in een catastrofe. Steeds opnieuw neemt het meer boerderijen en huizen in zijn machtige greep. De veestallen zijn grotendeels leeg, omdat het alarm een uur geleden klonk. Maar lang niet alle dieren kunnen in veiligheid worden gebracht. Het kerkplein is trouwens lang niet groot genoeg om de beesten te stallen. En het water zal misschien ook daar komen. Niemand weet immers wat er nog gebeuren gaat. Beer Bolle kan bijna niet meer. Zijn laarzen is hij kwijt. Nu loopt hij op blote voeten door het kille water. Het raakt al tot aan de lendenen. Een paar keer dreigt hij te vallen. Een keer gaat hij kopje onder. Maar hij klautert toch weer op. O, zal hij nu hier moeten sterven? Als hij de huizen van het dorp ziet, vat hij moed. Nog even, vooruit. Snel dan, spreekt hij zichzelf moed in. Hij moet vooruit. De andere mannen zijn er al even erg aan toe, maar ze zetten door. Er wordt gebeden, geschreeuwd en gevloekt. Bolle weet niet of hij droomt of wakker is. Hij kan niet meer denken. Even is er nog de gedachte aan zijn vrouw Maatje. Dan struikelt hij voorover en zakt weg in de vloed. Sterke armen trekken hem weer omhoog. De bruienaars staan voor elkaar in. De mannen van het dorp slepen hem voort. Maar Breeuw Bolle weet er niet van. Bewusteloos wordt hij aan zijn armen voortgesleept. De oude straat in en nog verder. Hier is het water ook al. Het is hier gelukkig niet zo hoog. Nog niet. Toch stijgt het alsmaar dat donkere water. Wat een drukte, wat een mensen en dieren groepen samen. De kerkklok beiert onophoudelijk. Vertwijfeld staren de inwoners van Bru elkaar aan en vluchten dan ijlings naar hun huizen. Daar, op de zolders, wachten de vrouwen en de kinderen. De touwslagerij van de Korte is het tijdelijk opvangcentrum. Daar is het hoogste punt. Bolle wordt door een van de dijkwerkers binnengebracht. Verpleegsters staan klaar om hem bij de andere gewonden neer te leggen. Met veel zorg omringen ze de patiënt. Van lieverlee komt hij bij. Waar is hij? Het duurt even voor hij besef heeft van wat er is gebeurd. Hij ziet de waterwoestenij weer voor zich. Wild slaat hij met zijn handen. Het is net alsof hij iets wegduwt. O dan. Dan zakt hij weer weg in bewusteloosheid. Maar even later komt hij toch weer bij. Maar dan rollen zijn ogen door zijn hoofd. De koorts heeft hem te pakken. Hij ijlt en wil opstaan. Krachteloos valt hij weer achterover. Een verpleegster laat hem heel snel en voorzichtig iets drinken. Met een rietje zuigt hij het koele nat op. Even later, een oude man komt de touwslagerij binnenstrompelen. Het is Nart, Nart Schuitenmaker. Hij kon het in zijn huisje niet uithouden. Hij wilde naar de touwslagerij, waar de slachtoffers worden verpleegd. Hij spreekt woorden van troost en bemoediging tegen jong en oud. In zijn hart is hij toch, ondanks deze droefheid, dankbaar. Hij weet het. Het geloof sterkt hem. Hij weet het zeker. Er zal van de dorpsbewoners verder niemand door de ramp omkomen. Dat heeft God hem zelf beloofd. Aan zijn gebed is aldoor voor het Zeeuwse volk dat hij lief heeft. Die zondagavond, bij de tweede vloed, wordt dus Brunesse overspoeld door het zeewater. De vrouwen in huize Polderman ruimen de ontbijttafel af. Juist wanneer de klokken beginnen te luiden. De klok van de toren beiert aan één stuk door. Maar dat geluid klinkt maar heel zwak. Het wordt overstemd door allerlei andere geluiden. Zoals het geluid van de wind en het geschreeuw van mensen. Het water, roepen ze als om beurten uit. Hoewel ze het steeds verwacht hebben. Nu het er is, knijpt de angst hun kelen toe. De drie in huis luisteren angstig. Wat is dat allemaal? Buiten op straat horen ze het roepen en schreeuwen. Ze verdringen zich voor het zolderraam. Als ze hun neuzen tegen de ruitjes van de dakkapel drukken, kunnen ze op de straat kijken wat er gaande is. Het zijn boeren, moe, zegt Helene, die de langste is van het drietal. Ze drijven koeien en paarden voor zich uit, ontdekt moeder. Buurmaatje kan de veehouders. Ze komen van het oude land. Ze moeten het vee hoger opbrengen, anders verdrinken de beesten. Opeens? Wat horen ze nu voor een raar geluid? Oh, daar is het water al. Kijk, kijk die mannen daar eens. Eerst tot de enkels soppen ze door het nat. Maar snel komt het hoger. Het stijgt tot de knieën. Het loeien van de koeien. Het gehinnik van de paarden klinkt zo angstig. Het is een leven als een oordeel daar beneden op straat. De klokken blijven doorgaan met hun geklapper. Er klinkt gegil van mensen. En ieder probeert een veilig heenkomen te zoeken. Opeens komt er een hoge vloedgolf die het waterpeil nog meer doet stijgen. Huizen storten ineen. Vooral de kleine lage huisjes zijn niet bestand tegen de kracht van het snelle wassende water. Beneden, in hun eigen huizen, is het al even zo. Al borrelend en kolkend zoekt het water eerst zijn weg in de diepe kelders. Het is de tweede vloed na springtij en de storm is nog niet uitgewoed. De wind zwiept het water op en binnen enkele uren staat het dorp onder water. Op de meeste plaatsen komt het tot aan de raamkozijnen. Maar zijn er ook huizen die tot de dakgoten toe onder water staan. Bij huize Polderman stijgt het ook. De donkere avond valt en het wordt nacht. Moeder, wat moeten we toch beginnen, huilt Helene. Ze is bang dat het zeewater zal blijven stijgen. Zouden ze dan moeten verdrinken? Was vader nu maar thuis en haar broer Huip mist ze ook. Ze stopt haar vingers in de oren. Ze kan het lawaai buiten niet meer aanhoren. Buurmaatje volgt haar voorbeeld. Maar moeder Polderman blijft luisteren. Hoor, wat is dat? Beneden, zeg, hoort ze gebonk. Wat kan dat zijn? Alle meubelen zijn naar boven gebracht. Het kan geen huisraad zijn, dat rondobbert. Het geluid is even weg. Boehoe, boehoe, klinkt het opeens. Het gebonk is er weer. O, dat moet een koe wezen. Nou en of, daar loeit het beest weer opnieuw. Het schreeuwt in doodsnood. Het lijkt wel alsof het moet kalven. Hoe komt zo'n beest nu bij hen binnen? De deur was toch goed afgesloten? Of zou de buitendeur uit de hengels zijn gerukt? Moeder Krien kan zich moeilijk indenken dat de kracht van de vloed zo sterk is. Maar wat is het geval? De ramen zijn uit hun sponningen gedrukt en er is een groot gat in de muur gekomen. Een stier die door zijn baas werd voortgedreven, is in doodsnood over het kozijn geklommen en heeft zich naar de zoldertrap geworsteld. Is tegen de zoldertrap opgekrabbeld en nu hangt hij met zijn voorpoten tussen de sporten van de ladder. Hij doet alles om nog hoger te komen, maar blijft met zijn onderlijf in het ijskoude water hangen. De vrouw begrijpt dat het dier instinctmatig het zolderluik door wil. Maar oh, als dat gebeurt, dan zijn ze verloren. Het zwaarlijvige dier zou de zwakke zoldervloer kapot stampen en in razernij hen aanvallen. Weer is daar dat gerommel en het komt nu nog dichterbij. O, als hij met zijn kop het zolderluik op openstoot, dan is er geen houden meer aan. Zo'n koebeest is zo sterk. En dan, o, ze moeten wat doen, maar wat? Ze schudt Helene door elkaar en het meisje laat van schrik haar armen op tafel vallen. Wat doet moeder vreemd? Zou het zover zijn? Komt het water op zolder? Ze combineert het met dat vreemde geluid. Moeder Poldermans stem lijkt wel een bezuin. Ze roept haar dochter toe dat ze moet helpen. Buurmaatje weet ook niet hoe ze het heeft. En nieuwsgierig volgt ze het opgewonden gedoe. Opeens wordt het zolderluik omhoog gewept. En een monsterachtige kop met horens grijnst hen tegen. O, het is een stier! Moeder Polderman ziet wat er gebeurt. En ze neemt een sprong. Ze duwt en duwt om het houten beschot weer te sluiten. Maar de koe is sterker dan de zwakke vrouw. Opeens zijn Helene en vrouw Bolle naast haar. Met z'n drieën gaan ze bovenop het vlieringklap staan. Ze houden zich stevig vast aan de schuine balk van de zolderkap boven hun hoofden. Het luik is met een harde smak neergekomen op de stierenkop. Het stomme dier is van de ladder gegleden, pardoes kopje onder in het woeste water. Het dier in doodsnood schreeuwt zijn laatste bange noodkreet uit. Het is niet meer in staat om zich op de ladder te werpen. Nog even stijgt het en dan verdwijnt de stier voorgoed onder water. Hij is dood. Het gevaar is nu geweken. Dat was op het nippertje, houdt de buurvrouw. Ze horen de grote plons in het water beneden hem. Het loeien van de bul gaat hem door merg en been. Maar nu is het opeens stil. Buiten is alles veranderd in een binnenzee. Ze kunnen niet meer op straat kijken. Trouwens, de straat is een rivier geworden. Maar het is nu ook donker en koud. Het vriest zelfs een beetje. Op de zolder is het best uit te houden. De oliekachel is bijgevuld en verspreidt een lekkere warmte. Het water stijgt niet meer. Maar dat weten de drie daar op zolder niet. Moeder Polderman beeft nog over al haar leden. Ze moet er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn als de stier het gewonnen had. Want dat het een stier was, staat vast. Ze heeft de horens gezien. Ze moet er de Heere voor danken. Tot nog toe zijn ze bewaard. En de Heere kan hen ook verder behoeden. Hij is een hoog vertrek. Zij vertrouwt op hem. Laten we onze knieën buigen, zegt ze opeens. Het is eruit voor ze haar ergen heeft. Helene kijkt van moeder naar buurmaat Bolle. Wat zal zij Maatje ervan zeggen. Maar dan kleurt Helene van schaamte. Niet voor een mens, maar voor God. Ze knielt naast moeder op de zoldervloer. Kom, vrouw Bolle, zegt moeder Kring menzaam. Doe als wij. Vrouw Bolle is nooit gewend om haar gebed op de knieën te doen. Maar ze wil niet weigeren en ze volgt het voorbeeld van haar burinnen. God alleen kan helpen, weet ook de vrouw, die anders nooit rekening met hem houdt. Maar nu zeddert ze van angst. Zal het water blijven stijgen, tot ver boven het dak misschien, en dan verdrinken in die koude waterzee? Vrouw Polderman smeekt om redding. O Heere, bewaar ons alstublieft, red ons. En God hoort. Het water komt niet hoger. Het blijft een halve meter onder de rand van de goot staan. Het wordt nacht. Hoe zal het alles nog aflopen? Eb en vloed wisselen elkaar af. Soms is het weer ontzettend spannend. De hele dag verkeren ze in angst. Maar er gebeurt die dag verder niets ergs meer. De maandag verloopt verder rustig in deze buurt. Het drietal kan zich hier op zolder aardig redden. Als de avond valt, is er weer die vreselijke angst. Het weer is nog steeds onstuimig. Opnieuw knielen ze samen om God te smeken om redding en bevelen ze zich aan de genade en ontferming Gods aan. Moeder Polderman bidt hardop voor hun drieën. Ze smeekt God om bewaring en verlossing uit de nood. Ze smeekt voor heel de mensheid en het bijzonder voor de mensen hier in het rampgebied. Voor vader en zoon en ook voor buurman Bolle. Hij is immers naar de dijk gegaan. Zouden de mensen en de mannen op tijd zijn weggevlucht? Op al die vragen is er maar één die het antwoord weet. Na het gebed staan ze op. Vrouw Polderman is wonderlijk gestaakt. Helene is opeens niet meer zo angstig. Zelfs vrouw Bolle glimlacht flauw. Zo brengen ze samen de nacht door. Wat zal hun deze nieuwe dag brengen, vragen zij zich af. De dag brengt geen uitkomst. Het verloopt alweer. Tegen 16:30 zien ze op het wekkertje. Het begint weer al donker te worden. Ze moeten dus zo weer de nacht in. Ze zullen de gordijnenluikjes van het zogenaamde koekoeksraam maar sluiten. Door het raam omhoog te schuiven kunnen ze van binnenuit de houten blinden dichttrekken. Helene, die haar hoofd buiten het raam steekt, geeft een schreeuw. Ze roept, het water stijgt weer, het water stijgt. De anderen kijken naar buiten. Ja, ze zien het ook. Het water is intussen door de vloed zeker weer een halve meter gestegen. Een koude windvlaag vliegt naar binnen. Snel sluit Helene de blinden. De petroleumlamp brandt al. Het gele vlammetje verspreidt een spookachtig licht. Buiten giert de wind. Laten we een paar psalmen zingen, stelt Helene voor. Moeder kijkt verwonderd op. Nu zingen, kind. Ze denkt diep na. Ja, Helene heeft gelijk. Zongen Paulus en Silas ook geen lofzangen? Goden in de gevangenis? Goed, zegt ze even later. Geef jij dan maar een versje op. Nou, Helene hoeft niet lang na te denken. Daar straks, onder het bedden, had ze gedacht aan Psalm 42. Buurvrouw kan dat lied ook, van school vroeger. Maar moeder zat in, hoor. Al de grote waterstromen zijn hier over mij gegaan en mij over het hoofd gekomen, maar gij hebt mij bijgestaan. S'daags toont gij uw goedigheid, aan 's nachts uw barmhartigheid. Die zal ik u, Heer, belijden. Gij hoedt mijn ziel te allen tijden. Met het psalmgezang overstemmen ze de geluiden die hen zo beangstigen. Dank u wel voor uw aandacht.